Het is wel duidelijk, dat is voor ons allemaal zo, voor u, voor jullie, voor ons allemaal dus, dat een profeet en dus ook profetische prediking waar het vanavond over gaat, niet iemand is die alleen maar gericht is op de toekomst en daar een aantal dingen over voorzegt. Dat is niet eens een eerste taak, al is het wel zo dat als je de schriften leest, dat er een aantal profeten zijn die dus ook bepaalde dingen te zeggen hebben over wat komen gaat. Maar het eigenlijke van een profeet, en zo willen we ook vooral naar profetische prediking luisteren, is dat hij vandaag de dag licht laat vallen op wat er gebeurt, maar misschien nog wel veel meer wat daarachter zit. En dat hij zo het woord van God spreekt in het heden. En daar het licht van Gods woord op laat vallen. Profetische prediking. En natuurlijk is het zo, en dat was ook even lastig bij de voorbereiding voor deze lezing. We hadden natuurlijk naar één profeet kunnen gaan en dan was ik het liefst met u gegaan naar onze hoogste profeet en leraar. En hadden we een bezoek kunnen brengen aan de synagoge van Nazareth. Waar hij dan, voor zover wij weten, in ieder geval zijn eerste officiële prediking houdt. Omdat de schrift van Jesaja 61 daar in vervulling gaat. Nu, dat had gekund. Ik heb voor een andere route gekozen. En dat is dat we dus drie lijnen zien uit de schrift. En dan een lijn ten aanzien van de prediking zelf. En dan dus de typering van profetische prediking, want daar gaat het dan over. En dat vat ik samen met proclamatie en ontmaskering. Vervolgens letten we op de prediker die profetisch dient te preken. En dat moet ook samengaan met een bepaalde innerlijke houding. En die vat ik maar even samen. Ik heb de beginletters van het woord profeet maar even genomen. Bij de eerste proclamatie en ontwikkeling. Ferm en erbarming. En dat zegt iets over hoe je alleen maar in de profetische bediening kunt staan. Ja, en als we het hebben over de prediking en over de prediker, dan zal het niet verbazen dat we in het laatste deel juist eens zullen stilstaan. Wat betekent dat dan als we luisteren naar de profetische prediking? Dus de hoorders, en dat zijn we allemaal, als dienaren van het woord en als gemeenteleden, in dat opzicht is er geen onderscheid. Hoorders zijn we allemaal en dan gaat het om eenswillendheid of tegenspraak. Eén van twee zal waar zijn als we geluisterd hebben naar het profetisch woord. Dus, drie tweetallen, proclamatie en ontmaskering als het gaat over de inhoud van de prediking. Vervolgens ferm en erbarming als het gaat over de prediker van de profetische prediking. En tenslotte eenswillend of tegenspraak als het gaat over de hoorder van de profetische prediking. Als in Deuteronomium de Heer aankondigt dat hij die profeet zal geven, en ik heb dat al eventjes genoemd, of dat het dan één iemand is, of dat in die ene eigenlijk allen besloten zijn die de Heer daarvoor nog gegeven heeft, en dat geloof ik, dan staat er van die profeet dat de Heer zijn woorden in zijn mond zal leggen en dat die profeet dit moet doen. Hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Een profeet is dus iemand die heeft te spreken alles wat de Heere tot hem zeggen zal. En als ik meteen maar de lijnen wat kort hou ook naar vandaag, dat betekent dat een profeet, dat iemand die in de profetische bediening van het woord staat en profetisch het woord wil bedienen, alleen dat maar kan doen als hij alles wat de Heere geboden heeft en wat de Heere gegeven heeft ook naspreekt. En dat betekent dat die profeet dus ook weer niet meer is dan alleen de mond van God tot het volk. Je kunt zeggen dat is toch onafhankelijk van dat bijvoeglijke naamwoord waar het vanavond over gaat, profetische prediking. Jawel, maar toch heeft juist profetische prediking iets in zich van wat Timotheus dan aan Paulus schrijft. Predik het woord. En daar gebruikt hij een werkwoord dat ziet op het werk van een heraut. Een heraut die namens de koning een boodschap gaat brengen. En wat moet die heraut doen? Als die op een plein gaat staan, als je denkt aan die tijd van toen, er komt een bode van de koning een stad binnen, hij gaat op het marktplein staan. Heeft hij dan zijn eigen verhaal, zijn eigen ontdekkingen? Nee, het komt er zelfs op aan dat hij heel nauwkeurig geluisterd heeft naar de koning, zijn zender, en alleen maar zegt wat de koning hem geboden heeft dat hij zal gaan zeggen. En dat hij dat niet op geen enkele manier gaat vermengen met allerlei gevoelens die hij misschien wel heeft. Misschien gaat hij wel naar een hele arme stad en denkt hij, ja, maar ik kan die mensen toch niet gaan vertellen namens de koning dat de belastingen nog weer met 30% omhoog gaan. En dat hij vanuit zijn menselijk gevoel dan gaat zeggen, ja, het is misschien wel 20 ook. Het valt misschien nog wel mee. Dan is hij niet trouw aan het woord van zijn zender. En als het gaat over profetische prediking, en dat bedoelt dat woord proclamatie ook, dat je als het ware je handen aan je mond zet, zoals vroeger een dorpsomroeper dat deed, als die nog geen verdere versterker had. En dat hij zo alleen maar zegt wat hem opgedragen is om te gaan zeggen. Dat is allereerst heel typerend voor wat profetische prediking is. En dat blijkt uit Deuteronomium, dat blijkt hier uit wat Paulus Timotheus heel nadrukkelijk opdraagt in die tekst waarin 5 keren gebiedende wijs staat. Maar dit is even genoeg voor het eerste. Het gaat erom dat zo het woord van de levende God tot klinken komt. En dan dus onafhankelijk van allerlei dingen van die boodschapper zelf. Een profeet is alleen maar een echte profeet als hij schuilgaat achter de boodschap die hij van Gods wegen te zeggen heeft. Dan doet op dat moment zo'n boodschapper er eigenlijk helemaal niet toe. Hoe hij heet niet en zijn postuur niet en of dat hij een prettige stem heeft niet en of dat je hem sympathiek vindt niet. Het gaat erom dat het woord van de koning klinkt en dat je er dus ook van op aan kunt, maar dat is eigenlijk even voor het tweede deel, dat die heraut iemand is die nauwkeurig geluisterd heeft naar de boodschap van de koning. En wat gaat hij dan doen? En dan spits ik dat woord profetisch toch wat toe. Het gaat om, wat ik in de inleiding zei, en dat merk je ook bij de oud-testamentische profeten, maar ook wel als je de brieven van Paulus leest, heb je natuurlijk een beetje, als je zo'n onderwerp voorbereidt, dan denk je, ja, eigenlijk is de hele Bijbel zou je kunnen typeren als een profetisch boek. Zelfs geschiedenissen, die worden niet beschreven zo van een aantal feitjes, toen gebeurde dit en toen gebeurde dat en toen gebeurde dat en toen enzovoort. En dan heb je een beetje een soort verloop van de geschiedenis. Maar u weet, jullie weten dat ook, dat ook de boeken Koningen en zeker de boeken Kronieken, dat is maar niet een aantal verhalen van een koning, maar dan gaat het juist over de profeet. Die spreekt tot de koningen van Juda. En dat in dat licht je kunt zeggen, het is een profetische geschiedschrijving. Het gaat erom dat in die geschiedenis blijkt geloof, ongeloof, ongehoorzaamheid, gehoorzaamheid en al die dingen meer. En zo heeft de Heer zijn profeten gegeven, zo komt onze hoogste profeet. En dan moet er dus wat gebeuren. Proclamatie is één trefwoord. Ik heb het andere ontmaskering genoemd. Omdat dat, en ik zei, dan spits ik het woord profetisch wat toe, wel heel eigen is aan profetische prediking. Wat bedoelen we met dat woord? Nou, als je iets ontmaskert, zo zou je kunnen gaan redeneren, en dat is ook wel goed, dan is er dus sprake van een masker. En een masker draag je om iets verborgen te houden. Je trekt dan een ander gezicht als dat je van binnen bent. Je spreekt andere woorden als dat je eigenlijk zou moeten spreken als je je hart uitspreekt. Dus dat moet er af. Wat soms heel aardig lijkt, moet een profeet ontmaskeren en dan zie je misschien ineens een vreselijk gezicht. Als hij bepaalde woorden ontmaskert, dan waren dat woorden waarvan iedereen zei, oh, dat zijn mooie woorden, die willen we wel vaker horen. Maar een profeet, als hij ontdekte dat het niet de woorden waren van de God van Israël, dan moest hij er tegenin gaan. Bekend is, we hebben Jeremia 9 gelezen, maar Jeremia heeft daarvoor, juist in die tempelprediking, dat ontmaskerd. Dat ze de breuk van het volk op het lichtst willen helen en zeggen, oh, wat een mooi liedje, zeiden de mensen. Vrede, vrede en geen gevaar. En even naar Deuteronomium 18, wat zei de Heer ook alweer? Als zulke profeten in mijn naam spreken en het komt niet, dan heb ik het hen niet geboden. Jazeker, dan kun je zeggen, dat zal in de toekomst pas blijken. Maar wat een zegen is het dat de Heer soms niet dingen uitstelt en pas ontmaskert in de toekomst. Maar dat de profetische prediking juist als doel heeft om te ontmaskeren voor die tijd. Daar zit zoveel genade van de Heer in. Ook naar zijn volk toen, zoals naar vandaag. Er moeten dus dingen opengelegd worden. Gemeente, als wij onder de profetische prediking komen, als u zegt ja, dat vinden wij van belang. Als wij werkelijk Bijbelse prediking horen, dan moet ik een prediking horen die te typeren is met dat woord profetisch. Dat betekent, ik moet ervan uitgaan dat hij gezonden is, dat hij de woorden van God spreekt en dat hij er ook niet tegenop ziet om in mijn leven, want laten we het eerst even persoonlijk toespitsen, in mijn leven dingen open te leggen die ik misschien al jaren verborgen hou. Want we kunnen met de mond wel mooi beleiden dat we allemaal, ja, profetische prediking, daar gaat het om. En, of zijn er hier niet zulke mensen die zeggen, ja, maar hij moet het ze maar goed zeggen. En dan denkt hij aan iedereen, behalve zichzelf. En wee je gebeente als een preek verkeerd valt. Omdat net de zere plek aangeraakt werd. Rotte plek. Omdat het masker even eraf ging en hij ontdekte wat er werkelijk aan schort. Gemeente, laten we niet te makkelijk spreken over profetische prediking. Niet als predikers en ook niet als gemeente dat we dat van een dienaar van het woord verwachten. Nee, u hebt gelijk. U hebt recht op een profetische prediking. God komt tot zijn recht in een profetische prediking. Omdat hij alle maskers aflegt. Maar dat betekent dus wel het een en ander. Profetische prediking kan niet anders zijn dan ontmaskerende, ontdekkende prediking. Dat opengelegd wordt. En je kunt dat toepassen naar een heleboel richtingen. U kent dat mooie boekje van professor Wisse, als het gaat over de ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen. En dan kun je bijvoorbeeld dat profetische aspect van de bediening ook toepassen op zowel het terrein van hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van die zonde en ellende verlost word en hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dat zou prachtig zijn om daar nog eens een keer naar te luisteren. Nu een paar andere woorden die op een andere route de weg van een zondaar volgen en die ontmaskeren. Allereerst het woord vervreemding. En daar bedoel ik dit mee. Dat zolang als je buiten God leeft en zonder God leeft, je werkelijk vervreemd bent van God en dat je daar ver bent van God en dat wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang. En dat is het profetische woord en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Waarom kwam ik? En antwoordde niemand? Dat aspect. Maar ook als het gaat over het leven van de genade, het leven van Gods kinderen zelf. Laat dat eerste dan niet zijn dat vooral, niet alleen, vooral betrekking heeft op mensen die de Heere nog niet kennen. Maar als ik een woord noem, verwijdering. Ik zou bijna zeggen, is dat ene woord al genoeg voor u of voor jou? Dat je tijdens de prediking eerlijk gemaakt wordt. En eindelijk eens een keer ophoudt met je stand op te houden. Omdat je je eerste liefde verlaten hebt. Je hebt de woorden gehoord. Bekeer u en zo niet. En toch zo lang nog geprobeerd om het overeind te houden voor God. Verwijdering, verachtering in de genade. Vervreemding, verwijdering, misschien ook nog het woord verharding. Ja, nee, dan zijn we niet weer bij onbekeerden. Zeker ook voor hen. Maar het profetisch woord is niet alleen het woord dat iedere keer als wij onder de bediening van dat profetische woord gezeten hebben en onze eigen weg vervolgen, we een harder hart hebben dan daarvoor. Maar ook dit, denk aan Hebreeën 6, een van de meest ernstige waarschuwingen. Als daar gezegd wordt tegen juist mensen die maar voort blijven leven op die weg van de verwijdering, die traag zijn geworden om te horen, die eigenlijk niet veel verder komen dan het ABC, die ondertussen van alles en nog wat uit Gods woord gesmaakt hebben. En dan ben je niet klaar door te zeggen, oh ja, maar dat gaat dan zeker over mensen die de Heer nog nooit echt gekend hebben, dat zal het wel zijn. Ja, wacht u daar even mee. Daar moet je niet beginnen. Er staat een ernstige waarschuwing dat degene die zo afdwalen van de weg en op een bepaalde weg voortgaan en een zonde aan de hand houden, ook na ontvangen genade, en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Gemeente, dat zijn ontzaggelijke woorden en profetische woorden. En daar ben je niet zomaar mee klaar. Profetisch, ontmaskeren, persoonlijk. Maar dat kun je ook veel breder nemen. Als je dat zou uitwerken, dan is dat veel te veel, maar ik noem het wel even kort. Als het gaat over ons kerkelijk leven, gemeentelijk leven. We hebben het profetische woord bijvoorbeeld, ik spits dat nu alleen maar even toe, ik heb net gezegd dat de hele Bijbel zo getypeerd kan worden, maar de 7 brieven aan de gemeenten in Openbaring 2 en 3. Ik noemde net die een aan Efeze, de eerste liefde verlaten. Maar zo heeft iedere brief iets in zich van hem die je tweesnijdend scherp zwaard in zijn hand houdt en als profeet, koning, profeet, de ambten van Christus, die kunnen we niet uit elkaar halen, gelukkig hoeft dat ook niet, maar zo zijn profetisch woord laat horen in de gemeente. Gemeente, kan ik u laten kiezen welke brief voor Sliedrecht is? Weet u welke? Of zegt u geen van de 7? Nou, dat zal niet waar zijn. Kies maar niet. Laten we de Heere bidden. Of dat hij ons, en dat hoort bij profetische prediking, dat we onderscheidingsvermogen krijgen om werkelijk te onderscheiden waar het op aankomt. Persoonlijk, als gemeente, als kerken. En als ik dan de kring even nog wijder neem, en dat hoort zeker ook bij profetische prediking, en misschien had u dat wel verwacht dat het daar allereerst over zou gaan, ook als het gaat over het ontmaskeren van de goden van de tijd, geest van de tijd. Dat in de prediking, nee, dan gaat het niet over allerlei concrete politieke keuzes als zodanig. Maar het gaat juist om wat daaronder ligt en wat daarachter ligt. Ja, en dat heeft dan bijvoorbeeld te maken, ja, met de hele ontwikkeling op het gebied van de ICT. Van de social media. En dan gaat het niet om in profetische prediking zonder meer een tirade te houden over bepaalde websites. Al kan dat best eens een keer nuttig zijn in een bepaald soort prediking bij een bepaalde bijbeltekst of aan de hand van de catechismus, dat bedoel ik niet. Maar profetische prediking gaat een stap dieper, als ik het zo mag zeggen, en laat juist zien wat daarachter ligt. Wat betekent het voor mensen om dan dat ene voorbeeld even met een paar zinnen uit te werken? Als iedereen in zijn eigen bubbel terechtkomt. En als er ouderen zijn die zeggen, wat krijgen we nu? Iedereen in zijn eigen bubbel. Het betekent gewoon dat als je je op een gegeven moment heel vaak richting een bepaalde website begeeft of een aantal, dan krijg je alleen maar informatie die daarbij past. En je gaat steeds meer geloven in wat binnenkomt bij je en je kunt niet meer onderscheiden of er nog andere dingen zijn. Je vraagt je niet eens meer af of het nog wel waar is. En zo wordt je ziel als het ware gekneed. Door wie? Nee, dat zijn geen mensen die goed nadenken. Ja, je kunt zeggen, ze denken wel goed na. Want ze zijn zo slim geweest dat ze al die algoritmen ontwikkeld hebben om mij zover te krijgen, om mijn kinderen zover te krijgen, dat ik als het ware in de tang genomen word. Maar wat zit daar dan achter en wat is het gevaar ervan? Kijk, en dan is er veel meer aan de hand, gemeente. Dan zul je niet naar die website gaan en zul je niet naar die website gaan. Maar dan gaat het erom dat dat hele gebeuren ons zo gevangen kan nemen dat we niet eens meer kunnen onderscheiden tussen waarheid en leugen. En als ik het daar even op toespits, dat gaat juist ook in de kerk, is dat van belang. Als de prediking, profetische prediking, eigenlijk niet meer is dan alleen maar één van de stemmen die klinken, en dan heb ik nog hele andere stemmen, en dan is er nog die ene stem van mijn, mag ik het woord nog een keer gebruiken, van mijn bubbel waar ik in zit en van mijn kring waar ik me in begeef en van mijn eigen gelijk wat ik steeds krijg, zodat die stem op zondagmorgen, zondagmiddag en als ik al mijn Bijbel lees een steeds vreemdere stem voor me wordt en ik niet meer kan onderscheiden tussen waarheid en leugen. En dan kunt u zeggen, als een oudere zegt, ja, maar dat was toch vroeger ook al zo, een mens onderscheidt dat van zichzelf toch niet? Ja, akkoord. Zo kunt u het zeggen. En dat is ook wel waar. Maar laten we niet doen alsof er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. En profetische prediking is geroepen om juist ook nieuwe ontwikkelingen te doorlichten en de achtergronden ervan te laten zien. En dat geldt bijvoorbeeld dit onderwerp wat ik noemde rond waarheid. Dus die vragen moeten ter sprake komen in de profetische prediking. De vraag van Pilatus, wat is waarheid? Maar dat geldt net zo goed, als ik toch even dat rijtje afmaak, als het gaat over wat is nou echt schoonheid? Wat zit er achter dat hele gebeuren van het alleen op eerste gezicht schoonheid? Wat zit er achter al dat Photoshop en noem maar op? Wat voor ideaal zit erachter? Is dat niet de uitholling van de mens? Of een mens alleen maar een lichaam is? En dat wij niet rekenen met het woord van de Heere Jezus. Aan de ene kant dit woord. Vrees veel meer hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. En aan de andere kant. Die bevrijdende woorden, en die noem ik vooral voor één van jullie, of één van u, die in dat opzicht naar de maatstaven van deze wereld niet mee kan komen, maar bij God is geen aanneming van de persoon. Profetische prediking is ontmaskerend, maar zo kan het ook heel bevrijdend zijn, rond waarheid, schoonheid en wat goed is. Gemeente, ik moet doorgaan. Het gaat over de inhoud van de prediking. Het gaat ook over de prediker zelf en over de hoorder. Paar dingen ook over de prediker zelf. Daarom ook dat gedeelte uit Jeremia 9. En ik had er eigenlijk nog wel een vierde gedeelte bij willen lezen, maar dan werd het een beetje erg veel. Waarom? Allereerst, als het gaat over Jeremia 9... dan ziet u daar een profeet die iets wonderlijks verzucht. Zeker als u daar het slot van hoofdstuk 8 bij betrekt. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. En deze profeet roept het uit. Is er geen balsem in Gilead? is er geen heelmeester al daar. Hij leidt als tijdgenoot. En dan echt tijdgenoot. Niet als iemand die van ver op het volk neerziet en alleen zijn boodschap verkondigt, dropt als het ware in het volk. Maar je hoort hier iemand die werkelijk zich één weet met dat volk en als zodanig het woord van God daar heeft verkondigd. En dan klinken die woorden, och dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springader van tranen, een voortdurende fontein van tranen, zo zou ik dag en nacht wenen, de verslagene van de dochter mijns volks. Dat is een profeet. Die leidt aan de woorden die hij heeft te spreken. Die doorleeft de boodschap die hij verkondigt. Die ziet niet neer op wie dan ook. Staat wel aan Gods kant. En juist in die spanning roept hij hier tot God. En verzucht hij, zoals misschien een vader of een moeder dat ook wel eens een keer gedaan heeft hier, die hier zit. Ik zou de hele dag wel kunnen huilen. Om die ene. Dan ben je gebroken. Daar zit liefde achter. Daar zit dat verlangen achter, keer toch terug. Kijk, en welk gedeelte had ik dan natuurlijk erbij willen betrekken om iets te laten zien van de gezindheid van iemand die profetisch het woord bedient, zoals Jeremia dat moest doen. Dat niet iemand is die grote woorden van een veilige afstand spreekt en zelf eigenlijk buiten schot blijft. Kijk, op een volmaakte manier ziet u dat in het portret van de Heere Jezus. Ik denk dat u me nu wel voor bent in gedachten op de heuvel sta bij Jeruzalem. En dan staat dat woord, en als hij nabij kwam en de stad zag, barstte hij in snikken over haar uit, zeggende, och, of gij ook zou bekennen, ook nog in deze uw dag, dat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En dan ziet de heiland wat deze stad in deel zal vallen vanwege haar onbekeerlijkheid. Omdat ze de dag van zijn bezoek, van Gods bezoek, niet gekend heeft. Uw vijanden, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de dag van uw bezoeking niet bekend hebt. Gemeente, deze woorden kunnen hard klinken. Maar ze zijn wel gedrenkt in tranen. Jeremia's boodschap. De boodschap hier van de Heere Jezus Christus. Misschien zijn we, ik zeg het ook, natuurlijk praat je ook tegen jezelf, maar ook wel eens een beetje te stijf als het gaat over de verkondiging, dat we dan vooral keurig en toch vooral ordelijk en al die dingen willen blijven. En begrijp me goed, natuurlijk is dat van belang. En soms, en wat is ergens ook een zegen, soms kom je gewoon niet verder meer dan dit. En daarom is het eigen aan iemand die profetisch spreekt, dat hij ook dit van binnenuit kent. Vanuit bewogenheid. En dat hij zo ook als het ware, door de ogen van deze grote, onze hoogste profeet, ook ziet wat het betekent. Ja, nu moet ik het ook concreet zeggen, gemeente, natuurlijk. Ik weet dat niet. God weet het. Als u zit te luisteren naar een onderwerp, profetische prediking, en toch nooit de dag van uw bezoeking bekend. Nog niet. Ik wou dat u het zag. Een wenende Jezus die tot u spreekt. Wou je echt nog een paar jaar wachten voordat je bekeerd wil worden? Durft u het echt nog te zeggen? Ik weet niet of hij mij wel wil hebben. U kunt dat niet zeggen, oog in oog met deze woorden uit Lucas 19. De prediker is iemand vol erbarmen. Ja, ik ben de F vergeten, zegt u. Nou, vergeten niet. Maar dit betekent niet dat je alleen maar vanuit emotie reageert, zoals ik die stadsomroeper eigenlijk ook iets anders liet zeggen vanwege zijn medelijden, zijn gevoel met die mensen, en het daarom maar wat afzwakte, geen 30% maar 20%. Nee, ook als het gaat om deze dingen. Dit is dezelfde Jeremia als de Jeremia van hoofdstuk 1, dat de Heere zegt, en ik zal u maken tot een ijzeren pilaar, ferm, vast, onafhankelijk van mensen. Zoals de zaligmaker ook, als ik maar in het Lucas-evangelie blijf, enkele hoofdstukken daarvoor zijn strafrede uitspreekt tegen de fariseeën. Wee u fariseeën. Wee u gij schriftgeleerden en fariseeën gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven die niet openbaar zijn en de mensen die daarover wandelen weten het niet. En dan, die was wel eerlijk, en een van de wetgeleerden antwoordde en zei tot hem, meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ook ons maatheid aan. Ja, dat is ook ontmaskerend. En dan gaat de Heere Jezus door, doch hij zei, wee ook u, wetgeleerden. Dat is dat element van onverschrokken, recht op de man af. Tijdig, ontijdig. Als iemand zegt, ja, maar dit komt me helemaal niet gelegen om naar zo'n verkondiging te horen, dan klopt dat. Maar een prediker zal niet vragen, komt het u gelegen? Als hij profetisch wil preken, predik het woord. Tijdig, ontijdig, ferm. En tegelijkertijd diep bewogen, vol erbarming. Natuurlijk zou er veel meer te zeggen zijn over de prediker van het profetische woord. Maar laten deze twee typeringen voldoende zijn. U mag niks anders, ook van uw dienaar die u hebt gekregen, verwachten. En van welke dienaar van het woord dan ook, als hij zo wil verkondigen wat de Heere gezegd heeft, dan dat hij zich niks aantrekt van wat u tegen hem zegt. Moet ik het zo zeggen? Ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Dat zou onverschilligheid kunnen zijn. Nou, dat is wat anders. Maar als u een verzoeklijstje bij hem indient en alleen uw goedkeuring geeft als hij over bepaalde dingen preekt en bij anderen bent u er niet, dan mag hij zich onafhankelijk van u bewegen. Wat u ook van iedere dienaar van het woord mag verwachten is, en dat is hun gebed: o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Zoals, misschien is de vorige lezing wel te sprake gekomen, ook McChane heeft gezegd: als je met droge ogen over de hel kunt preken, moet je het niet doen. Dat. Het laatste is dat we ook nog kijken, niet alleen naar de inhoud van de prediking en de prediker zelf, maar ook nog met die twee woorden: eenswillendheid en tegenspraak. Min of meer is dat er loopzal ter sprake gekomen, maar het leek me wel goed, omdat juist als we nadenken over de profetische prediking, dat is niet alleen maar een kwestie van een studeerkamer en van dienaren van het woord. Dat heeft te maken met het woord in de gemeente. De gemeente des Heren. De gemeente waar de Heren zijn rechten op laat gelden. De gemeente waar de Heren spreekt als ze samengeroepen wordt rondom het profetisch woord. Eenswillendheid en tegenspraak. Als Paulus aan Timotheus schrijft: predik het woord, houd aan tijdig, ontijdig, en dan hoort daar ook bij weerleggen, bestraffen, vermanen. Daar zit dat dubbel in, dat weet u. Het is aansporen. De ene kant is vermaning een aansporing tot bemoediging, en aan de andere kant een aansporing om te breken met bepaalde zonden in het leven. Maar dat moet hij doen met alle langmoedigheid, geduld en onderricht. Er moet altijd wat te leren zijn. Want er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer vanuit het profetische woord niet zullen verdragen. Maar hun oren gaan al gauw wat jeuken. Ze zullen zich daarom leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Nou, dat hoef ik hier niet te zeggen. En als u zegt: waarom vraagt u dat nu af? Nou, ik vraag het me af omdat er misschien wel zijn die zeggen: ja, maar wij zijn nog mensen die wel naar de waarheid willen luisteren. Nou, dat weet ik niet. Als dat zo is, omdat u het eens geworden bent met God in alles wat hij tot u zegt, dan is het waarachtig. Maar je kunt dat ook als een soort masker weer gebruiken. En met je masker op naar huis gaan, dat je het eigenlijk er helemaal niet mee eens bent. Gemeente, ik ga dat niet helemaal uitwerken nu meer. Maar als het gaat over dat die jeukende oren, dat kittelachtig zijn ervan gehoord, dat je alleen maar graag de dienaar van het woord wil hebben die zegt wat jij wil dat er gezegd wordt. En dat maakt helemaal niks uit om die akelige woorden een keer te gebruiken, of dat dan een zware of een lichte variant is, of dat u graag wilt dat er bepaalde zinnen steeds klinken en dan zegt u: ja, 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 hij heeft het goed gezegd. En als ze direct er een keer tegen u gezegd wordt, maar niet met de oude vertrouwde termen, dan keurt u het af. En dan denkt u zelf dat u voldoende excuus hebt tegenover de Heer om te zeggen: ja, maar naar zo'n man luister ik niet. Dat is zonde. Wilt u alleen luisteren naar de mensen van uw eigen smaak? Het geldt net zo goed naar de andere kant toe. Als mensen al heel gauw bij het worden zonde allergisch zijn en dat ze meteen al de typering klaar hebben, dat is hel en verdoemenis spreek. Ja, dat zal waar zijn. Profetische prediking gaat op het scherp van de snede, dat hebt u begrepen. En dan gaat het erom dat we amen leren zeggen op wat de Heere via de mond van zijn heraut tot ons te zeggen heeft. En onze eigen wil en onze eigen voorkeuren, dat we die leren afkeuren. Dat we die leren verloochenen. En dat we zo, als het woord ons tegenspreekt, en dat kan niet anders gemeend. Waar komt die vreemde gedachte vandaan? Dat het in de kerk altijd fijn zou moeten zijn. U kunt toch uw Bijbel ook niet lezen op de manier dat het altijd fijn is, Gods woord. En dat is dan, en dat noem ik nu met nadruk, omdat dat bij dat profetische hoort. Daar zit heel vaak die tegenspraak in. Ja, dan kun je gauw een bladzij omslaan, maar dan ben je er niet vanaf. De enige weg die de Heere wijst is, en dan moet je ook eerlijk zijn, tegen de Heere zeggen: Heer, ik ben het er helemaal niet mee eens. Waar niet mee eens? Nou ja, als je naar de kerk komt met: o God, ik dank u dat ik niet ben als die en die en die. En je zit in de kerk en de Heere haalt je masker eraf. Ja, dat hoort bij een profetische prediking. En dat je dan zegt: amen, Heere. Dit is het wat ik nodig had. En zo kom ik staan naast de tollenaar. Kijk, en aan die kant geldt het ook, hè? Profetische prediking is ontmaskerend naar deze kant, dat hij de fariseer naakt neerzet voor God. Om het maar even met dat beeld te zeggen. En aan de andere kant, en daar gaat het ook om amen zeggen. De tollenaar maar even als voorbeeld meteen. Ik zeg u. Met dat gezag klinkt het woord. Ik zeg u. Tegen iedere man of vrouw. Iedere jonger of ouder. Die zo zijn ogen, nee, niet eens durft opheffen, maar dit hoor ik. Daar weet de Heere van: o God, wees met mij de zondaar verzoend. Wees mij genadig. Profetische bediening is: ik zeg u. Deze ging heen, gerechtvaardigd naar zijn huis. Zegt u de ramen op? Amen.